Dit is PANLD, hallo. PANLD, Delta Lima Oscar. Om te beginnen wat nieuwtjes uit weer uit de VS van Amsterdam. Ze melden daar dat ook aan alle kanten bevestigd wordt dat Falcon Sat 3 inderdaad verbrand is in de atmosfeer vorige week. Dat was dus al eigenlijk wel bekend, maar goed. Het is toch een succesvolle satelliet geweest die jarenlang mooi gebruikt kon worden voor digitale communicatie met 9600 baud. En ja, daar hebben een hoop mensen plezier van gehad. Een andere oude satelliet was natuurlijk OSCA 19, LuSat OSCA 19 van Argentinië. De eerste satelliet uit Argentinië trouwens, die dus jaren geleden gelanceerd is. Samen met Oscar 16, 17 en 18. En ja, die heeft een aantal jaren goed gefunctioneerd. Maar hij zendt nog steeds op 437.125. Weliswaar alleen een draaggolf normale wijze, maar toch goed, hij doet het nog. Nou, daar hadden ze dus vorige week al aangekondigd dat ze daar een feestje voor gingen vieren. een week lang. Nou, dat is vandaag afgelopen. Maar ja. Ze hebben dus certificaten voor mensen die dus nog iets hebben ontvangen en dat soort zaken. Nou, dus, dat gaat ook weer leuk. Dan Rocket Lab, ja, dat is eigenlijk voor straks. Komen we straks op terug. Wat betreft de baanparameters die gepubliceerd worden door Amsterdam, daar zijn er dus weer een paar afgevoerd. Logisch natuurlijk Falcon Sat 3, object 30776, want die is verbrand op 21 januari. En ook is verdwenen JAGSAT, J-A-G-SAT, dat is dus 53771, die op 23 januari is verbrand in de atmosfeer. Dus die zijn we ook kwijt. Dan ARIS-verbindingen. Er is een verbinding gepland met Norwich, maar dan wel in de VS, niet in Engeland, Norwich, Connecticut. En dat is rechtstreeks een verbinding op 30 januari. Maar ja, dat is dus buiten ons bereik dan. Dan nog die twee verbindingen waar we het eerder over gehad hebben met Rusland. Dinskaya, die gaat komen op 2 februari. Om 16:10, rechtstreekse verbinding dus, die moeten we wel kunnen horen hier op 145-800. En ook eentje met Nizhny Novgorod met in Rusland op de 4e februari om 11:25 onze tijd. Ja, verder zal het amateurspul in ISS uitgeschakeld zijn, zowel in de Columbus module als in de Russische Zvezda Service module, omdat er weer activiteiten gaan plaatsvinden waarbij de amateurapparatuur even niet mag storen. Dat is dus met de ruimtewandeling, Amerikaanse ruimtewandeling, die gepland is op 2 februari. En daarom moet al op 1 februari 's avonds de zaak uit en op 3 februari 's morgens wordt het weer ingeschakeld. Dus 2 februari en een beetje daaromheen geen amateurapparatuur actief. Verder ook zal een Progress vertrekken op 7 februari. Ook dan zal de hele dag het spul niet actief zijn. En dan komt er weer een nieuwe Progress aanvliegen en die koppelt aan op 11 februari. En dus ook dan geen amateur spullen operationeel in het ISS. Ja, er is al eerder gemeld een Japans eiland actief. Ook als Sawada Chichi Island. En dat is van 7 februari tot en met 13 februari met een groepje mannen die daar dan operationeel gaan worden op verschillende banden met Moonbounce en ook actief via GreenCube, oftewel IO 117, Oscar 117 naast Moonbounce. En ja, dan lukt dat ook zeker vanuit Nederland natuurlijk, want Oscar 117 die hangt zo hoog op 5800 kilometer, die heeft Japan ruim binnen zijn bereik. tegelijkertijd heel Europa. Dus dat moet lukken. Om daar dan verbinding mee te maken. Verder. Deze komen we straks op. Ja, ook die straks. Nou, dan hebben we verder nog. Oscar 91, die begint toch wel wat problemen te krijgen links en rechts. Ze hebben hem van de week toch weer ingeschakeld weten te krijgen. Want dat lukt allemaal steeds moeilijker. Maar af en toe dan valt hij uit en dan moet hij echt met een hoop gedoe weer operationeel gemaakt worden. Het is weer gelukt. Het is niet gelukt om de boordcomputer ook te activeren. Dat betekent dat er dus geen telemetrie-uitzending zal zijn. Maar het geluid doet het wel, dus je kunt hem gebruiken. Maar wel alleen als die in de schaduw van de aarde zit. Want als hij geen licht op zijn zonnepanelen krijgt, dan gaat het aan alle kanten fout. Dus dat moet echt voorkomen worden. Goed, in verband met dat verdwijnen van... de Falcon-Sat 3, die dus verbrand is in de atmosfeer, had de radioclub van Réunion, Mars heet die dan, die hadden een certificaat toegekend aan degene die dan het voor elkaar kreeg om de laatste signalen op te pikken. En dat is geworden Mark VK5QI in Australië. Die heeft de laatste telemetrie nog mee kunnen pikken. En die krijgt dus nou een mooi award van Mars. En ook een first day cover envelop met postzegels van Réunion die uitgegeven zijn. In het kader van Oscar 112, MO-112. Dat is de satelliet die dus een tijdje geleden gelanceerd is van Réunion. De eerste satelliet ook van dat land natuurlijk. Dus hadden ze speciale postzegels voor. Nou, die krijgt hij dus ook nog even meegeleverd. De problemen met Oscar 109... zijn bekend, hè? Die doet het moeilijk, die is zwak, moeilijk te ontvangen, maar je kunt wel verbindingen maken als je een flink station hebt, voldoende vermogen, gevoelige ontvanger en zo, dan lukt het wel. Maar ook de telemetrie ontvangen is heel lastig en er zijn maar weinig stations die dat voor elkaar krijgen en er is eigenlijk maar één station dat daar zeer succesvol in is en dat is de Dwingelo Radiotelescoop in Nederland. Hè? Van camera's. En die hebben dus in de afgelopen tijd heel wat telemetrie kunnen oppikken bij vlagen en doorgestuurd naar de VS. En niet alleen AMSAT, maar ook de Vanderbilt University is daar heel blij mee, want die hadden een experiment in die satelliet zitten voor het meten van straling en zo. Nou, en de enige manier om daar nu data van te krijgen was dus via camera's. En dat vonden ze heel geweldig. Ze hebben nu zelfs wetenschappelijke verhalen weten te produceren op basis van die data. En ja, nou willen ze daar natuurlijk ook even de vermelding bij krijgen van camera's, Dwingelo radiotelescoop en zo. En dat gaan ze dus inderdaad doen. Dus daarbij krijgt camera's dus inderdaad de eer van het kunnen ontvangen van al die data. Geweldig. Goed, ander verhaal. Er is een interessant experiment in de planning. Binnenkort wordt de nieuwe raket van de ESA gelanceerd, Ariane 6. Helemaal nieuwe grote satelliet of raket, opvolger van de Ariane 5. En bij de eerste lancering, ja, dan worden niet echt belangrijke dingen meegenomen, want je weet nooit. Maar toch zullen ze een paar satellieten meenemen die dan aan de bovenste trap van de raket blijven zitten. Dus die worden niet uitgezet in de ruimte, maar die blijven vastzitten aan de bovenste trap, de tweede trap van de raket. En Eentje daarvan is van AMSAT Spanje, AMSAT EA. En dat is een Genesis A-module. Ze hadden al eerder wat Genesis-satellieten gelanceerd en zo. En dat ging allemaal moeilijk. Er zijn er een paar verloren gegaan door mislukte lanceringen en zo. Maar nu hebben ze dus de gelegenheid om met die Ariane 6 testvlucht mee te vliegen. De andere is IPSAT. Die blijft dus ook vastzitten. Nou, Genesis A van AMSAT EA. Die gaat wat leuks doen. Die heeft een mogelijkheid om met FT8 te zenden en ook slowscan beelden naar beneden te sturen. Het probleem is alleen, het uitgangsvermogen mag heel erg laag zijn. Minder dan een milliwatt. Min 8 dBm. Dus dat is echt minimaal. Dus je moet echt flink je best doen om daar een signaal van op te pikken. Ze verwachten dat dat met die FT8 signalen wel zal lukken, maar slowscan kon wel eens spannend worden. En ze hebben van de Spaanse instanties een speciale uitzondering gekregen voor de downlink frequenties. Want normaal zou je verwachten dat ze natuurlijk in de amateurbanden, of in de satellietbanden dus, actief moeten worden, maar dat doen ze in dit geval niet. Die FT8 downlink die komt op 144.174 en dat doen ze omdat dat de standaard FT8 frequentie is. En die SSTV, Robot 36 downlink, zit op 144.550. En allebei dus met heel laag vermogen. Nou, dat hele gebeuren gaat maar enkele uren duren, want het ligt voor de hand dat die rakettrap na een paar uur al naar beneden komt. Verbrandt die in de atmosfeer en dan houdt het hele verhaal sowieso op. Dus vandaar dat ze gezegd hebben, nou in dit ene geval doen we even wat aparte frequenties waar je dan wat meer kans hebt om die superzwakke signalen op te pikken. Maar als je die in de satellietband zou zetten, ja, grote kans dat daar andere satellieten doorheen zitten en dan wordt het moeilijk. En vooral die FT8 op 144.174, ja, als heel veel mensen daar een FT8 ontvanger hebben staan, dan heb je best kans dat je daar toch een mooi wat signalen kunt oppikken. Dus in de gaten houden. Maar die lancering is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn, maar dat wordt voorbereid. Hè. De eerste Ariane 6 lancering vanaf Kourou in Frans-Guyana. Dan hebben we de Transporter 6 lancering van 3 januari. Nou, daar hebben we natuurlijk heel wat toestanden mee gehad. Meer dan 100 payloads. Nog niet alle satellieten zijn uitgezet vanuit de verschillende platforms die daar voor gelanceerd werden. ION, SCV en Vigoride 5 en hoe heet het allemaal? Platform 2. Dat soort platforms die moeten dus allemaal nog satellieten uitzetten. Een paar zijn wel gedaan, andere nog niet. Maar het is dus nog steeds een heel spel om de baanparameters te bepalen. En nog niet alle TLE's zijn gepubliceerd. Dus het is nog steeds een beetje verwarrend. Maar het is toch weer gelukt om er een paar te identificeren. Zoals Shariasat, dat is 55104. Bro 8 is 55011 en zo nog een paar, maar ze moeten nog hier en daar bevestigd worden. Dus er wordt aan gewerkt, maar het is toch nog even afwachten voordat alle satellieten van die lancering geïdentificeerd kunnen worden. Nou, een aantal maanden intussen alweer geleden zijn er een heleboel CubeSats van de RS-serie, RS 4, 5, 6 en noem maar op, gelanceerd vanuit het ISS tijdens een ruimtewandeling door een van de cosmonauten. Die heeft ze allemaal de ruimte ingeslingerd. Nou, die satellieten zijn heel succesvol geweest met voortdurend slowscan beelden. En daarnaast wat telemetrie en met spraaksignalen in verschillende talen en zo. Behoorlijk populaire satellieten geworden. Maar ja, die zijn intussen zo ver gezakt dat ze langzaam maar zeker allemaal de dampkring inzakken en dus gaan verbranden en gaan verdwijnen. Het is rond deze tijd al begonnen waarschijnlijk. De eerste zijn misschien al verdwenen, de andere zal op korte termijn ook gebeuren. Dat is jammer, want die waren best leuk om te volgen op 70 centimeter. Dan Green Cube, oftewel Italy Oscar 117. Ja, die zit dus in die hele hoge baan, 5800 kilometer. En er waren dus meerdere van die cubes zelfs daar uitgezet. En dat is vanaf het begin heel moeizaam geweest om die allemaal te vinden en te identificeren. Maar bovendien zitten die allemaal midden in de Van Allen-gordels, stralingsgordels, dus die hebben allemaal grote problemen gekregen. Bijna allemaal, maar het leuke is, Oscar 117 die blijft gewoon functioneren. Dus een van de weinigen die nog operationeel is. En die is heel populair natuurlijk vanwege zijn grote hoogte. Die kan bijna de helft van de aarde overzien. Nou, iets overdreven, maar het is iets minder natuurlijk dan een geostationaire satelliet. Maar toch heel goed bruikbaar voor DX. Nou, dus die is heel populair voor digitale communicatie. Hij is niet continu ingeschakeld, maar als hij het doet, kun je hele mooie afstanden overbruggen. Maar nou is het probleem dat de officiële trackingnetwerken, de radarsnetwerken en zo, Die zijn vanaf het begin in de war geweest over de identificatie. Terwijl wij toch echt heel goed kunnen zien dat het gaat om 53106. Dat is Oscar 117, dat is echt geen enkele twijfel. 53106, maar dat vind je bijna nergens terug. De officiële bron, die geven allemaal een andere identificatie. En het is nog erger. Die zijn hem gewoon kwijt. Officieel vind je geen enkele site meer. Waar nog paarparameters worden gepubliceerd. Dus die zijn verdwenen. Sinds december ergens. Dus je moet het nou doen met de oude paarparameters. En dat is het dan. Want men vindt dat die satelliet er niet meer is. En dat hij niks meer doet. Enzovoort. Nou, wij weten wel beter. Hij doet het heel erg goed en hij zit nog steeds in zijn baan en het is nog steeds hetzelfde object. Dus er is niks aan de hand. Dus dat betekent dat we nu onszelf maar moeten gaan helpen. We moeten gewoon zelf maar een paar parameters gaan meten. Dat is de enige manier. Want de officiële instanties die hebben het opgegeven. Is misschien ook een beetje te begrijpen, want het gaat tenslotte om een paar CubeSats op 5800 kilometer. Ja, en probeer die maar eens met een radar op te sporen. Dat is nog niet zo simpel. Het is er wel een tijdje gelukt, maar intussen zijn ze toch een beetje kwijt. Green Cube, oftewel Oscar 117. Maar goed, we gaan daar zelf achteraan. Dan is er iemand. Een amateur in Tsjechië, ook aan 9, die heeft een leuk voorstel voor Oscar 100. Want die zegt, we hebben daar zo'n breedbandrelais voor allerlei breedbandmodus, voor video en hoge resolutie foto's en dat soort dingen. Waarom gaan we nou niet dat systeem ook gebruiken voor het heruitzenden van Meteosat foto's? Dat moet gewoon kunnen, want als je van Meteosat de hoge resolutiefoto's kunt downloaden, dan kun je die dus weer naar boven sturen via Oscar 100 en dan hebben heel veel mensen daar plezier van. Het probleem is namelijk dat die Meteosat-platen ontvanger nog niet eens zo simpel is. Daar heb je een vrij grote, ingewikkelde, moeilijke ontvanger voor nodig en die is heel duur. Dat komt omdat die data gecombineerd wordt met een hele grote stroom andere data. En dan is dat moeilijk uit elkaar te halen. Dus daar moet je echt een speciale ontvanger voor hebben. Nou zeggen ze dan, als er nou een Bochum in het grondstation voor Oscar 100 nou eens zo'n ontvanger neerzetten. En dan die foto's vanuit de verschillende meteosats halen. Dan kunnen ze die vervolgens vereenvoudigen, zeg maar. Dus met een lagere resolutie en zonder al die andere data en zo. Weer mooi uitzenden via Oscar 100. En dat kan dan met een veel lagere resolutie. Dus dan, althans, is het nog steeds voor amateurs een hele hoge resolutie. Dat is meer dan genoeg. En dan zou je die mooi uit kunnen zenden de hele dag door. En dan kan iedereen met eenvoudige apparatuur die data van ons gehonderd halen. Dat is dan veel makkelijker en veel goedkoper. Dus, ja, het is een voorstel. Er zijn nog geen reacties op, maar ik ben benieuwd hoe ze daar uiteindelijk mee om zullen gaan. Dan de verschillende amateursatellieten nog even checken. Ja, Oscar 109 hadden we het al over. Doet het wel, maar ja, je hebt wat meer spullen nodig. Oscar 7 begint misschien toch problemen te krijgen. Ja, mode A doet het niet meer. Mode B, ja, de helft van de tijd nog een beetje. Hij begint een beetje te sukkelen, de oude satelliet. Nou ja, Oscar 91 dus heel moeizaam, want die moeten ze steeds weer resetten enzovoorts. Maar als die het doet en als die in de zon zit, mag je hem gebruiken. Dan de CAS 4A en 4B satellieten. Ja, 4A die is intussen gesneuveld blijkbaar, die doet niks meer. En 4B nog wel, die doet het juist opvallend goed. Dus die kun je nog steeds goed gebruiken. Oscar 88 doet het. En de nieuwere Oscar 118 met die verschillende relais aan boord, die doet het prima. Van 15 meter naar 70 centimeter. 2 meter naar 70 centimeter, zowel FM als lineair relais parallel, allemaal actief. Dus goed bruikbaar, meestal. Het FM relais lijkt even tijdelijk weg, maar dat komt waarschijnlijk wel weer. Dan Oscar 29, blijft maar goed functioneren, die oude satelliet. Oscar 99 af en toe. Oscar 113 is even niet meer actief. Oscar 119 wel, Oscar 117 dus, hè, met die Green Cube, met Packet, die doet het heel prima. Oscar 86 doet het, Space Station normale wijze altijd actief, met zowel Packet als FM repeater en af en toe dus een ARIS-verbinding. Dan Oscar 97 werkt ook prima, Lilaxa 2 ook, Oscar 101 ook, Oscar 100, ja, bekende gebeuren. Geostationaire satelliet doet het prima. RS-44 doet het. Oscar 50 ook helemaal bruikbaar. En dan heb je nog de oude XW-2 satellieten. XW-2A en C kennelijk nog steeds goed bruikbaar. XW-2B alleen maar af en toe. Met allemaal korte uitzendingjes van een paar seconden. Maar nog net wel bruikbaar voor verbinding. Goed, dan een ISS. Bemanning volop bezig met van alles en nog wat aan wetenschappelijke activiteiten en verder aan het voorbereiden voor de volgende ruimtewandeling. Komende donderdag 2 februari in de middag en begin van de avond, zo'n 6,5-7 uur lang, gaan ze weer werken aan zonnepanelen. Ja, nu eerst de montagespullen aanbrengen, zodat later dan bij een volgende ruimtewandeling dat zonnepaneel daar vastgemaakt kan worden en uitgerold. En verder hebben ze nog wat andere onderhoudsklussen aan de buitenkant van het station. Dus dat kun je weer allemaal mooi volgen op 2 februari via NASA TV en via de telemetrielink enzovoort. Dus allemaal mooi om te zien. Dan zijn er nog andere activiteiten te verwachten. Op 1 februari wordt de baan verhoogd van het ISS om 11:17 onze tijd. En dan krijgt hij een delta V van 1,4 meter per seconde erbij. En verder zal op 7 februari Progress MS-20 loskoppelen om 6:01 onze tijd. En die zal dan een aantal uren later verbranden in de atmosfeer. Die is eerst dan helemaal volgestopt met afval en zo. Dus die verdwijnt. Die maakt dan dus een poort vrij voor de volgende Progress die dan gelanceerd wordt. Aan de Cessna-module, namelijk Progress MS-22. Die staat klaar op Baikonur. Die gaat gelanceerd worden op de 9e februari om 7:15 's morgens onze tijd. En die zal dan op 11 februari om 9:53 aankoppelen aan de Cessna-module van het ISS. En dan later in januari gaat er weer een Cygnus vertrekken. En ook die zal met afval gaan verbranden in de atmosfeer. Maar daar zien we dan wel weer. En er staan er nog diverse progressen klaar om gelanceerd te worden. Plus ook de Soyuz MS-23 die dus onbemand naar het ISS gelanceerd gaat worden op de 20e februari. Maar daar zien we dan wel. Verder lanceringen geweest op de 24e van een Electron-raket die normalerwijs vanuit Nieuw-Zeeland wordt gelanceerd. Maar deze keer voor het eerst vanaf Wallops Island in Virginia in de VS aan de oostkust. En dat is na de nodige uitstel en gedoe en zo toch eindelijk gelukt. Lancering op de 26e was 24, maar dat was eigenlijk de 25e, 's morgens 0 uur onze tijd. En die had drie spionagesatellieten aan boord. Kleine satellieten die radio-uitzendingen over de hele wereld gaan monitoren. Maar daar zijn ze blij mee dat nou ook in de VS die raket gelanceerd kan worden. En dat gaat ook binnenkort meer gebeuren. Dan op de 26e lancering vanuit Japan met een H2-raket, namelijk met de satelliet IGS Radar 7, een Japanse radarspionagesatelliet. Die moeten we nog even opsporen. Dat gaat goed komen. Oké, dan op 26e later op de ochtend en Falcon 9 natuurlijk weer met Starlink-satellieten, 56 stuks. En dat was een hele zware lancering, de grootste payload die ze ooit hebben gelanceerd. 17,5 ton als ik het goed heb. Dus dat was heel stevig. Dan zijn er natuurlijk weer nieuwe lanceringen te verwachten. Er was er al één gepland dit weekend, maar dat is door omstandigheden wat uitgesteld. Wordt nu morgen, maandag de 30e, weer een Starlink lancering, Falcon 9, om 17.34 uur onze tijd morgenmiddag live te zien op spacex.com natuurlijk. En daar zit dus ook weer een lanceerplatform in, Ion SCV-009, met weer een hele zwerm satellieten daarin. Allerlei CubeSats, maar welke precies is nog niet helemaal duidelijk. Of daar ook weer interessante dingen voor ons bij zitten, moeten we afwachten. Dan weer een Starlink lancering op de 1e februari. Het gaat maar door. De 5-3 groep. Waarschijnlijk zijn dit versie 2 Starlinks. Die zijn wat groter en zwaarder, dus dat belooft weer wat met discussies over de zichtbaarheid van die dingen en zo. Maar goed, dan op 5 februari volgende week zondag lancering vanuit Rusland van Electro-L nummer 4. Dat is een weersatelliet voor geostationaire positie. En dat gaat gebeuren om 10:12 's morgens met een proton vanuit Baikonur. Nou, en dan zou er nog een andere, Falcon 9 lancering moeten zijn van Amazonas Nexus, maar dat is nog niet helemaal zeker. Op 5 februari een geostationaire communicatiesatelliet van Hispasat, die boven de Amerikaanse continent moet komen te hangen. Nou, en daarna komt er nog van alles, maar dan zien we tegen die tijd wel. De bemande lanceringen, dat is dus nog even afwachten. Eerst moet die onbemande Soyuz naar boven. En dan zal op 26 februari weer een Crew Dragon van SpaceX met de volgende bemanning vanuit de VS naar het ISS worden gelanceerd. Ja, vorige week is ook de generale repetitie geweest van de nieuwe raket van SpaceX, de Falcon Super Heavy. En met de nieuwe Starship, de Super Heavy is dan booster nummer 7 en Starship is nummer 24. En daar hebben ze afgelopen maandag dus een complete oefening gehouden voor de lancering. En hem daarbij ook volledig volgepompt met brandstof. Het is niet te geloven, er zit echt 4,5 miljoen kilo aan brandstof in. En die raket heeft dan uiteindelijk een stuwkracht van 2 keer zoveel als de beroemde Saturnus V raket. Die jarenlang de grootste raket was in Amerika. Dus het is echt een ongelooflijk beest. 120 meter hoog en die, ja, die moet dus binnenkort zijn eerste vlucht gaan maken voor een test om te kijken of ze inderdaad in een baan om de aarde kunnen komen. Doet hij maar 1 rondje en dan landt de Starship 24 in de buurt van Hawaii. Dus die gaat dan wel verloren, maar goed, het gaat even om het idee. Uiteindelijk moet dus die hele raket en dus ook de Starship natuurlijk herbruikbaar zijn. Dus dat is helemaal geen afval bij die lancering. De Super Heavy booster die komt zelfs terug naar het lanceerplatform. Dus die landt niet ergens anders, nee, die landt altijd precies weer op het lanceerplatform zelf. Dan hoeven ze hem alleen maar vol te tanken en dan kunnen ze meteen weer lanceren. En de Starship, ja, dat hangt er vanaf wat hij gaat doen natuurlijk. Maar die landt dan ook wel ergens op een slimme plek. Dus dat belooft wat. Die eerste lancering zit er dus aan te komen. Het is nog niet helemaal bekend wanneer, maar over een paar weken zou dat wel eens kunnen gaan gebeuren. Ergens in februari, maart of zo. Dat begint echt dichtbij te komen. Lancering dus vanuit Starbase in Texas aan de oostkant. Verder wordt er gewerkt aan nieuwe voortstuwing voor satellieten, namelijk met nucleaire energie. Maar dat kan nog een hoop discussie gaan opleveren, maar ze denken dat dat heel handige methode is. Want dan heb je veel minder brandstof nodig en dan kunnen ze toch een hoge temperatuur maken om zodoende waterstof te verhitten die dan de uitlaat uitgestuwd wordt. Ja, nou, we zullen zien. Maar die gaan ze dus alleen voor hogere banen gebruiken. Logisch, want je wil niet dat dat spul weer naar beneden komt. En dus alleen voor banen boven 700 kilometer. Nou ja, dan komen ze natuurlijk toch al naar beneden, maar dat duurt heel lang. En dan doen we net of we er geen last van hebben. Zo gaat dat. Verder allerlei andere kleine nieuwtjes, maar op dit moment minder van belang. Verder is er afgelopen vrijdag nog even een asteroïde voorbij komen vliegen. Opvallend dichtbij, 3600 kilometer van de aarde af. Tussen satellieten door, op 1/10 van de hoogte van geostationaire satellieten, dus ga maar na. Maar dat is allemaal goed gegaan, het ding was iets van 6 meter groot of zo. En ze hadden hem net voordat hij ging komen ontdekt. En dat gebeurt tegenwoordig vaker, dat een asteroïde wordt ontdekt kort voordat hij de aarde gaat passeren. En dan kunnen ze niks meer natuurlijk dan alleen maar volgen. Nou, en verder komt er nog een, hoe heet het, een komeet intussen, die zichtbaar is, ZTF, die moet je eens even opzoeken. En die heeft nu al magnitude 4,5 en hij wordt nog helderder. Maar je hebt wel, misschien toch wel een kijker nodig, maar dan kun je hem zien. Komeet ZTF. Nou, en dan zijn we er zo'n beetje doorheen deze week.